Laat ons gemeente deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 23 en daarvan het eerste en het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan doevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effe spoor van zijn gerechtigheden. En het tweede vers. Ik vrees niet ineens, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En wat er verder volgt in het tweede vers, we noemden nu Psalm 23, de versen 1 en 2.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begonnen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 6, vers 19 tot 34. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, waarachtig christelijk geloof. En als antwoord daarop zingen wij Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Wij lezen dus Matteüs 6, vers 19 tot 34. We doen belijdenis van het geloof en zingen daarna het derde vers van Psalm 146.
Vergader u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergader u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog, indien dan het oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal den ene haten en den andere lief hebben, of hij zal den ene aanhangen en den andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nog thans dezelfde. Gij gaat dezelfde niet zeer veel te boven. Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toe doen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leerlingen des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. Ik zeg u, dat ook Salomo en al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in het oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt er niet bezorgd tegen den morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En ieder spreken met mij in het hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Op dit schriftplaats en vele andere schriftplaatsen is gegrond ons catechetisch onderwijs, wat we ook deze zondag, waar we ook deze zondag een begin mee willen maken. En we beginnen dan met vraag en antwoord 1 van zondag 1 van onze Heidelberger catechismus. En daar lezen wij in vraag en antwoord 1: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Ja, Heer, als wij dat antwoord zo met elkaar lezen, wie zijn wij dan dat wij zulke woorden op onze lippen mogen nemen? Wie zijn wij, Heere, dat wij dat hebben uit te leggen? Wie zijn wij dat we daarnaar luisteren mogen? En toch geeft u dat voorrecht. En geef dat wij het als een voorrecht mogen beleven. Onze ouderen en onze jongeren. Dat onze catechismus ons gegeven is. De catechismus met zijn eeuwige jeugd. En dat u dat als een middel geeft om uw kerk in het spoor der waarheid te houden. En wij bidden u of het meer mag zijn dan alleen maar een verstandelijke uiteenzetting van de betekenis van deze vraag en antwoord. Meer mag zijn dan een verstandelijk aanhoren van die uitleg. Maar dat er een innerlijke betrokkenheid mag zijn bij dit antwoord. Want dit antwoord moet mijn antwoord worden, persoonlijk. En dan weet u wie daar buiten staan. Wie dat mijnen niet kan zeggen. Misschien wel vroeger op de catechisatie uit het hoofd geleerd of nog maar net. Maar we zeggen het, maar het is een leugen. Wanneer wij dat niet deelachtig zijn. En u zult ons ook van die ijdele woorden rekenschap af laten leggen. O, wij bidden u of u hen die dat niet kunnen zeggen in de nood van hun leven wil brengen. Zodat ze er naar staan mogen om deze enige troost te mogen kennen. Wij bidden u ook voor hen die dit te hoog vinden. Die het mijnen niet op hun lippen durven te nemen. Maar wel diep in hun hart een verlangen hebben om die ene troost te mogen leren kennen. O, dat wij ook in de uitleg laag mogen afdalen, zodat de kleinste in de genade erbij kan. Zodat er ook meer en meer zicht komt op welke wijze u dat mijnen des geloofs wilt leren in het leven van een arme zondaar. Geef dan dat wij het van de Heilige Geest mogen verwachten. En wij bidden u ook voor uw kinderen. Geef dat zij een hartelijke vreugde mogen hebben vanavond. Dat ze het mee mogen zeggen met de leerling van onze catechismus. Dat ik met lichaam en ziel niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. O, wat is dat een wonder, Heere, dat u er een volk op nahoudt die niet meer van zichzelf zijn, maar van een ander. Zodat die andere met die grote letter A altijd gerand staat voor zijn kerk. En zou u het zo willen maken dat wij allen jaloers mogen zijn op het rijke voorrecht dat u geeft aan al uw uitverkorenen. Ach, Heere, geef toch dat we zelf persoonlijk een diep gebed mogen hebben, Heere, geeft u ook mij die ene troost. En als er onder ons zijn die ongetroost over de wereld gaan, dat zij dan deze troost mogen horen afkondigen voor eigen hart en leven. We bidden u of u daartoe wilt helpen als we geroepen zijn dit antwoord uit te leggen. O Heere, u weet dat we diep en steil afhankelijk zijn van u. Help ons om de juiste woorden te kiezen. Dat we het in alle rust en in alle eenvoudigheid neer mogen leggen. Wilt u ook helpen bij het luisteren dat er aandacht mag zijn. Dat we niet slapen onder het onderwijs vanuit Gods woord. Of ons laten afleiden door andere dingen. Of dat we aan de haal gaan met dingen die we horen, zodat we niet verder meer kunnen luisteren. Maar dat we in het geheel mogen luisteren. Ja, ook onze jonge mensen, ook onze kinderen. Misschien vinden ze het moeilijk om te luisteren naar catechismus spreken. Wilt u ze helpen om er toch iets van te begrijpen? Heren, wij bidden u voor het kerkvergaderend werk hier in Werkendam, maar ook in zijn breder verband. Wilt u zijn op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten? Wilt u moed en kracht geven aan hen die daar op eenzame posten werken? Heren, breek het rijk van de vorst der duisternis af, zodat we mogen opmerken dat u er steeds meer en meer toe brengt en dat u het getal van de uitverkorenen volmaakt, zodat u straks terugkomt, Heer Jezus, op de wolken. En dat de strijdende kerk mag overgaan in de triomferende kerk. En Heer, wij bidden u of u in het bijzonder met hen willen zijn die zo achterna gejaagd worden door de dood. Het zij door een ernstige ziekte. Het zij door de dood in familiekring. Die dood is de laatste vijand. Die dood kan zo beangstigen, maar geef dat zij mogen zien dat u de dood hebt overwonnen en dat u de sleutels hebt van de hellende dood. We bidden u of u ook wilt zijn met allen die over ons gesteld zijn, hier ter plaatse, provinciaal en landelijk. We bidden u voor onze overheid, ook voor onze goddeloze overheid. Ach, Heere, we zien steeds meer en meer dat uw wet verlaten wordt. En dat langzamerhand steeds meer en meer afgerekend wordt met uw geboden. En we bidden u of u een halt wilt toeroepen, zodat ons land niet steeds meer en meer verwereldlijkt. En dat er afgerekend wordt met de christelijke traditie. Bewaar toch de zondag voor ons vaderland tot een dag die van ouds altijd een rustdag was, waarop de winkels gesloten werden, gestopt werd het werk en de klokken mochten klinken en de mensen geroepen werden om naar Gods huis te gaan. O Heere, wij danken u voor dat voorrecht dat u altijd hebt gegeven, maar zou u het blijven willen geven? We hebben dat niet verdiend. En geef dat wij als kerk mogen zien dat het een oordeel is van u. Dat u steeds meer en meer ruimte geeft aan de vorst der duisternis, ook in ons vaderland. En dat de kerk steeds kleiner wordt, steeds meer en meer gedrongen wordt in een hoek, steeds meer en meer terechtkomt op het randje van de samenleving. En we bidden u of u ons staande wilt houden, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Help onze jongeren, als de wereld op hen afkomt, geef dat ze nee mogen zeggen tegen de zonde en dat ze op mogen komen voor de eenvoud vanuit uw woord. Al haalt de wereld de schouders op voor uw woord en zegt de wetenschap, er klopt helemaal niets van dat woord. Maar dat wij dat woord niet zullen proberen uit te leggen, maar dat woord proberen voor te staan, voor te leven, te geloven. Ach Heer, dat is een gave van u door het werk van de Heilige Geest. Geef ons vrijmoedigheid om op te komen voor uw woord, ook tegenover degene die buiten staan. Geef ons medelijden met al degenen die op weg en reis zijn naar de rampzaligheid. Want alleen de kerk heeft echte troost te bieden. Alle andere troosten kunnen het niet houden als het straks op sterven aankomt. Geef dat wij iets van die rijkdom vanavond mogen proeven. Dat bidden wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 38 en vers 62. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken. Uit enkele trouw, och dat uw gunst verschijn, om mij uit angst en nijpend leed te rukken. Troost mij, uw knecht, die nu angstvallig kwijn. Mij is die troost beloofd in ongelukken. En het 62e vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil. Met heet verlangen, het heil aan mij rechtvaardig toegezeid. Ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Het is het 38e en het 62e vers van Psalm 119. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de nieuwbouw en de andere twee voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Straks na het amen van de prediking zingen wij het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73. Gemeente, er bestaat een plaat in een van de oude Statenbijbels. En daar is Adam op afgedrukt. En daaromheen een aantal kinderen. En jongens en meisjes, op zichzelf genomen is dat helemaal niet vreemd. Zo'n plaat van de oude Adam als vader en opa met daaromheen zijn nageslacht. Maar het opvallende is van die plaat dat Adam een boekje in zijn hand heeft. En als we goed kijken, dan staat er op dat boekje Heidelberger Catechismus. En jongens en meisjes, jullie begrijpen wel dat toen de Heidelberger Catechismus nog niet bestond. Toch heeft de tekenaar van die plaat het goed begrepen. Hij heeft de waarde geproefd van de Heidelberger Catechismus. Eigenlijk wilde hij daarmee zeggen dat de Heidelberger Catechismus noodzakelijk is voor elk Adamskind, om dat ook te leren. En de noodzakelijkheid van die catechismus is in de tijd gevoeld toen de catechismus is opgesteld. Het is de keurvorst Frederik III die het initiatief heeft genomen en twee jonge dominees de opdracht heeft gegeven om te komen tot de samenstelling van dit kleine leerboekje. Er waren namelijk een wirwar van gedachten in de kerk gekomen. En de keurvorst voelde de noodzakelijkheid dat de kerk leiding moest geven. Immers onkunde en dwalingen in de kerk is de beste invalspoort voor de duivel. En wanneer de kerk toegerust wordt met de leer van de kerk, is de kerk gewapend met het harnas van de waarheid, waardoor ze ook die aanvallen die op de kerk afkomen, kunnen afweren. En daarom hoop ik, gemeente, dat als we een begin maken van onze catechismus, dat we daar intens bij betrokken zijn. Houd het niet bij alleen maar het luisteren naar een catechismuspreek. Lees er zelf ook eens een catechismusverklaring op na. Herhaal het met uw kinderen. Ursinus, die zelf een verklaring heeft geschreven bij de catechismus, schrijft dat ook in zijn voorwoord en hij richt zich dan tot drie groepen. Allereerst tot de ouders, de vaders en de moeders. En daarbij zou ik ook willen betrekken hen die geen kinderen hebben en waarbij toch kinderen op hun weg geplaatst kunnen worden. Deze groep maant Ursinus om met hun kinderen de prediking te herkauwen, met name de leerdiensten. Vraag ze het nog een keer of ze er iets van opgepikt hebben van een moeilijke catechismuspreek. Een andere groep die aangesproken wordt zijn de onderwijzers. Hij spoort de onderwijzers aan om niet laks te zijn de kinderen de eerste beginselen te leren. Omdat het zo belangrijk is om bij de jeugd te beginnen als het gaat om de eerste beginselen. En als laatste groep spreekt hij de ambtsdragers aan. De ambtsdragers moeten ook tijdens de huisbezoeken nagaan in hoeverre de gemeenteleden ook toegerust zijn met de leer van de kerk. En vanavond willen we dan stilstaan bij de eerste vraag en het antwoord van onze Heidelberger catechismus. En jongens en meisjes, die kun je vergelijken bij een kastanje. Jullie hebben de laatste tijd misschien wel ergens een kastanje gevonden. Er zijn kinderen die konden er wel tientallen vinden in één keer. Maar in zo'n kastanje zitten de bestanddelen van een hele kastanjeboom. Alles zit erin. En zo is het eigenlijk ook met zondag 1 van onze Heidelberger catechismus. Daar zit eigenlijk alles al in van de hele catechismus.
Het is de omlijsting van onze catechismus. En eigenlijk zegt Casper Olivianus en Ursinus, weet u wat u te wachten staat in dit leerboekje? Dan zal ik u dat allereerst vertellen in de eerste zondag van onze catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Weet u wat u te wachten staat? Troost! En dan niet zomaar een troost, maar de enige troost. En ook uw enige troost in enkelvoud. Heel persoonlijk, uw enige troost. Beide in het leven en in het sterven. Het is de troost die het werkelijk uithoudt als het straks op sterven aankomt. Dat is de inhoud van onze catechismus. En bovendien is dat ook het doel van de catechismus. Dat de leerlingen ook komen tot de ontdekking van die echte, blijvende troost. En ik hoop, jongelui, dat het een middel mag zijn om te komen tot de toe-eigening, de persoonlijke toe-eigening van die enige troost, beide in leven en in sterven. En we willen dan vanavond luisteren naar het antwoord en we schrijven boven de prediking: Christus, de eigenaar van de zijnen. En we letten op twee gedachten vanuit het antwoord. Ten eerste wat Christus voor hen doet en ten tweede wat Christus in hen doet. Christus, de eigenaar van de zijnen. Wat Christus voor hen doet en wat Christus in hen doet. Misschien zegt u wel, waarom begint u met Christus? Nu, als we het antwoord goed lezen, gemeente, dan zien we dat Christus het onderwerp van de zin is. Hij doet alles. Lees mee. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en in het sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dat is de kern. En dan gaat hij het verklaren. Die, wie is dat? Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En die mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En die mij al zo bewaart, dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij, Christus, mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven en van harte willig en bereid maakt. We zien dat in het antwoord Christus de handelende persoon is. En dat is ook zo. Wanneer God omgang gaat hebben met een zondaar, dan doet dat God altijd door Christus. Heeft een zondaar direct zicht op Christus? Dat is een andere zaak. Dat zullen we ook wel horen als we gaan letten op de uitleg ervan. Toch is hij de verborgen persoon. Achter het werk van het toebrengen van een zondaar. En het geven van die enige troost beide in leven en in sterven. Deze vraag, jongeren, we hebben het ook behandeld op de catechisatie. Dat is een uitdaging. Een uitdaging voor de wereld. Een uitdaging voor de kerkmens. Geef eens antwoord. Zeg het eens. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? Troost. O, zeker, daar heb ik over nagedacht, zegt een wereldling. Ik zoek eigenlijk troost, ik zoek eigenlijk geluk. Immers het woordje troost is er niet altijd geweest. Het woordje troost kenden Adam en Eva niet toen zij in het paradijs waren. Ze hadden immers nooit geen verdriet. Maar het woord troost is er gekomen na de zondeval. Troost, dat veronderstelt ellende, verdriet. En daarom is dat helemaal geen vreemde vraag voor een wereldling als er gevraagd wordt naar je enige troost. Waar is nou je houvast wanneer het niet goed gaat? Of wanneer je gelukkig wilt zijn, wanneer je toch een klein paradijsje hier op aarde wil hebben? Wat is dan je troost? Wat je vreugde? Nu zegt de Epicureër, Griekse filosofen, die zeiden: mijn vreugde dat is dat ik kan genieten. Dat ik al mijn lusten kan laten gaan, dat ik kan eten en drinken wat ik wil. Dat ik ga staan en ga doen wat ik graag wil. Dat ik mijn uitleven kan, dat niemand mij remt. Geen norm, geen godsdienst. Dat lijkt me nou het leven. Maar houdt het dat vol in het sterven? Nee, zeggen de stoïcijnen, dat is het niet. Je bent pas gelukkig wanneer je je beheersen kunt. Als er verdrietige dingen op je afkomen, dat je dan niet huilt. Dat je niet van je stuk bent. Dat je stevig blijft. En als er blijde dingen komen, dat je niet zo overdreven doet, maar dat je je kunt beheersen. Dat je altijd dezelfde bent. Dat je als een kalme zee door dit leven heen gaat. Dat lijkt me pas echt gelukkig leven. Troost? In de eeuw van de verlichting zeiden, dat is pas echt een mooi leven wanneer we een deugdzaam leven hebben. Altijd netjes voor de mensen. Altijd de waarheid spreken. Eerlijk zijn. Zodat iedereen altijd goed over je spreekt. Dat is pas een gelukkig leven. Een deugdzaam leven. En de wettische mens die zegt, ja, ik zoek mijn troost in mijn stiptheid. In mijn nauwgezetheid. En de huichelaar die denkt troost te vinden in eigen verdiensten. En toch zal het die troost niet uithouden wanneer het komt tot een sterfdag, gemeente. En ook niet in het leven. Want al die troosten die zoeken het in eigen kracht, in eigen verdienst, in eigen mogelijkheden. Die zoeken het niet bij een ander. Die blijven altijd maar in datzelfde cirkeltje ronddraaien van eigen ik en eigen mogelijkheden. Ja, maar zal de wereld zeggen, wat is dan de enige troost beide in leven en sterven? Dan zegt de kerk, nu dat je niet langer meer van jezelf bent. Is dat dan troost? Niet langer meer van jezelf bent? Dat is inderdaad troost. Dat zegt hier de leerling. En dat zegt hij niet met een teleurstelling dat ik niet meer van mijzelf ben. Maar dat juicht hij dat ik niet meer van mijzelf ben. Niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dat is mijn troost en druk mij toegezegd. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. En van nature begrijpen we dat niet en zien we daar geen troost in, gemeente. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar van een ander. Maar iemand die bearbeid is door de Heilige Geest. En die alle andere troosten naast zich ziet afbreken. Die zegt, er moet een andere troost zijn. Een troost die niet meer in mijzelf is. Niet meer in eigen mogelijkheden. Maar een troost die van een ander komt. En dat moet een duurzame troost zijn. Die het ook zal volhouden als straks die sterfdag naar me toe komt. Gemeente, hebben we de noodzaak van die troost al eens leren beamen in ons leven. En het is een troost beide in het leven en in het sterven. Niet alleen maar in het sterven. Maar juist al in het leven gaat Gods kind ervaren dat hij die blijvende troost nodig heeft. Niet meer van mijzelf, van wie dan? Van mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En dan met lichaam en ziel helemaal. De Heere zegt tegen jou, geef mij uw hart. Ja, de Heere die weet wel wat hij vraagt. Hij vraagt het hart, omdat hij dan wel weet, dat is het centrum van het leven. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Als ik iemands hart heb, dan heb ik hem helemaal. Met lichaam en ziel. Ook het lichaam is belangrijk voor de Heere. O, de ziel. De mens is een eenheid. Maar we moeten eens opletten, gemeente, hoe er geantwoord wordt. De leerling wordt in de mond gelegd dat ik met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Ik. Er zijn er wel die zeggen, had de opsteller niet veel beter in de tweede persoon kunnen spreken. Om inbeelding te voorkomen. Dus, van wat is nou de enige troost? Dat de mens. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente, zo praten wij vaak ook. Ja, een mens. Een mens moet dit. En een mens moet dat. En we praten maar van ons af. Maar onze catechismus die zegt dat ik met lichaam en ziel. Het is een persoonlijke zaak. En we moeten persoonlijk ook dat ik leren kennen. Echt, gemeente. Dat eigendom te worden van een ander, van Christus. Dat is noodzakelijk voordat het sterven wordt. Niet uitstellen, niet altijd maar denken, ja maar daar kan toch een mens aan deze kant van het graf toch geen zekerheid over krijgen. Hoe zit dat dan precies? Toch gaat het erom dat we daar enigszins zekerheid over hebben. Dat wij dat kunnen nazeggen, dat ik. Bent u zich daar bewust, gemeente? Want laten we het er vaak op aankomen, ook als we godsdienstig zijn. Ja, dominee. Tja, ik zou het wel willen, maar het gaat toch om een stuk zakelijkheid, ook in ons antwoord. Hoe wordt dan een kind van God het eigendom van Christus? Wat Christus voor hen doet. Er staat die met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. Met zijn dierbaar bloed betaalt hij. Hij moet betalen aan wie? Aan God. God de rechter. Staan bij God in de schuld. Maar nu is die schuld uit Gods boek gedaan. Door het bloed van Christus. Hij heeft betaald. Dat staat ook in Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Christus heeft toen betaald voor heel zijn uitverkoren kerk. Zowel voor de uitverkorenen die reeds gestorven waren als voor de uitverkorenen die nog geboren moesten worden. Hij heeft toen de schuld voor Gods volk betaald. En daarmee heeft Christus de rechtsgrond verworven om nu al de zijnen te verlossen uit alle heerschappij des duivels. Hoe? Door betaling en door verlossing uit alle heerschappij des duivels. En daarom gaat Christus hier op het witte paard rond. Paard van zijn overwinning om al de zijnen toe te brengen en te ontroven aan die sterk gewapende. De Heer Jezus vergelijkt de duivel met een sterk gewapende die zijn hof, zijn tuin bewaart of zijn huis bewaart, jongens en meisjes. Stel je dat maar eens voor. De duivel als iemand die komt met veel wapens en hij heeft inderdaad het huis van deze wereld weten te veroveren. Want de mens heeft de poort opengezet voor de duivel en de duivel welkom geheten. En de duivel heeft gezegd, en nou ben je van jezelf hoor. Je bent niet meer van je schepper en je mag doen en laten wat je wilt. Maar ondertussen wist de duivel wel dat hij nu een rechtsgrond had verworven om die mens voor eeuwig te tarten. En hem te onthouden de ware troost beide in leven en in sterven. Maar weet u wat nu het wonder is? Dat Christus die rechtsgrond van de duivel heeft weggenomen door zijn dierbare bloed. En dat dierbare bloed, dat is uniek bloed. Dat is een bloed van een eeuwige waardij. Dat bloed, dat houdt het altijd uit Tegen alle zonden, tegen alle vuiligheid en grovigheid van Gods kinderen, tot in alle eeuwigheid. Dat bloed is het fundament voor de kerk. Dat bloed, dat is een bedekkend bloed, dat is van een eeuwige waardij. Dat is krachtig. En daar wordt aan Gods recht genoeg gedaan. En daarom kan Christus nu op rechtsgronden al die vaten van die sterk gewapende ontroven. En daarom moet de duivel sterker zijn. Daarom moet Christus sterker zijn dan de duivel. En zie eens Christus toenaderen tot het huis van deze wereld. En dan eist hij zijn vaten op. En de duivel ziet zijn rijk steeds minder worden, steeds meer en meer afbreken. Want het lijkt wel alsof de duivel zijn rijk steeds groter wordt. Maar dat is niet zo, gemeente. Het rijk van de vorst der duisternis wordt afgebroken. Dat wordt steeds minder. Elke keer weer als er een van die vaten ontroofd wordt, wordt het rijk van de duisternis afgebroken. En komt er weer iemand onder de heerschappij van Christus. Wordt hij verlost uit de heerschappij des duivels. Wordt hij het eigendom van Christus? Eist Christus zo'n iemand op? Hoe doet de Heere dat? Dat doet hij door middel van de prediking van het woord. Hij eist de zondaar op die onder het zegel van de verkiezing liggen. En de Heere die kan zeggen, die is van mij. Het is een gegevene des vaders. Hij is van mij. Hij staat voor mijn rekening. En ik breng hem toe. En hij komt niet meer onder de heerschappij van de duivel. Heeft dan een kind van God nooit geen last meer van de duivel? Wezenlijk niet. Wezenlijk niet. Alle heerschappij. Alle heerschappij, dat betekent dat een kind van God, die delen mag in deze enige troost, nooit meer uit de hand van Christus gerukt zal worden. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet meer overweldigen en overwinnen. Ze zijn voor eeuwig van mij. En ik bescherm ze. O, zeker die duivel die zal ze nog bestrijden en bestormen. En daarom voegt Christus er iets bij in dat antwoord. En dat hij mij al zo bewaart, staat er. Dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat ook mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Christus weet wel dat die vaten die ontroofd zijn weer bestreden worden door de duivel. En de duivel die weet ook echt wel dat hij die enige troost niet meer kan afpakken van een kind van God. Dat weet de duivel wel, want de duivel kent de catechismus ook, hoor, jonge mens. De duivel die kent de schrift ook. Maar weet u wat de duivel wel weet? Dat hij de troost ervan kan ontnemen, van die enige troost. Zodat Gods kind die troost niet beleeft, de vreugde ervan niet smaakt. En daar is hij nou voortdurend op uit om een kind van God te tarten. Te bestrijden, om mistwolken op te trekken van twijfel en aanvechting. Zodat een kind voortdurend aangevochten wordt met de vraag, is die troost wel voor u? En zijn dat geen hoge woorden? Niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Oh, dan moet er toch heel wat gebeuren in uw leven. En is dat wel gebeurd in uw leven? En zo komt de duivel met list, gemeente. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Of heel schielijk probeert hij te bestrijden met een bepaalde zonde in uw leven. Heel snel kan de duivel een wirwar van gedachten op iemand af laten komen. Zodat hij misschien wel allerlei godslasterlijke gedachten in zich voelt opkomen. Of dat die ene lievelingszonde weer helemaal in de brand wordt gezet. En daarna dan zegt hij, kijk eens wat je gedaan hebt. Ik zal er een vergrootglas bij zetten. Kijk, dat ben jij nou. En denk je nou werkelijk dat je een kind van God bent? Maar wat staat er? En hij al zo bewaart, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Geen haartje. Geen haartje. De kleinste dingen zijn bij de Vader bekend. De kleinste dingen liggen opgesloten in de wil van de hemelse Vader. En op grond daarvan bewaart Christus voortdurend de zijne. En dat doet hij op een hele geweldige, tere wijze. Want onze catechismus zegt heel teer op grond van de schrift. Ja, dat ook alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Want die in de hemel woont, die zal lachen, o gemeente. Om die dwaze duivel. Om dat dwaze boze hart. Die in de hemel woont, die zal lachen, die zal spotten. Om alle pogingen van die duivel. Want ook die bestrijdingen gaat de Heere gebruiken. Tot de zaligheid. Ja, dat ook mij alle dingen moeten dienen tot mijn zaligheid. Dat is toch zo'n wonder. Dat is Gods opvoedkunde in het leven van een kind van God. En er zijn al wat tegenspoeden in het leven van een kind van God. Lichamelijke verdrukkingen en moeite. Verdriet, dood, rouw, ernstige ziekte, financiële nood, moeilijke kinderen, noem maar op, gemeend. Kan dat nou tot mijn zaligheid dienen? Jazeker. Want het maakt ons los van de aarde, gemeend. En het zal Gods kinderen meer en meer een verlangen geven naar die hemelse volmaaktheid. Ja, dat kan ik nog wel begrijpen, zegt iemand, want zoiets kan dichter bij de Heere brengen. Maar dat andere, alle dingen, ook mijn inwendige verdorvenheid, mijn aanklevende zonden, kunnen die ook dienen tot mijn zaligheid? Ja, zelfs dat, gemeente, zelfs dat. Daarmee wordt de zonde niet goed gepraat. Maar de Heere die laat een deel van de oude mens nog in een kind van God. Dat is Gods wijsheid. Gods opvoedkunde in het leven van een kind van God. Hij verlost ze nog niet helemaal van die oude natuur. Die oude natuur die sterft geleidelijk af. En God gaat dat gebruiken tot de zaligheid. Want in die weg gaat een kind van God steeds meer en meer zicht krijgen op het genadekarakter van datgene wat de Heere geeft in het leven van zijn kinderen. Ze gaan steeds meer en meer zuchten in hun oude bestaan. En ze gaan steeds meer en meer zeggen, Heere, als het aan mij lag, dan zou ik nog voor eeuwig verloren gaan. Ze gaan steeds meer en meer verlangen naar meer genade. Heere, schenk mij toch kracht tegen mijn inwendige verdorvenheid. Ze gaan steeds meer en meer zicht krijgen dat Christus het inderdaad moet doen. Christus moet het doen. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan heeft hij maar één doel, gemeente, dat Christus verheerlijkt wordt. En juist door de inwendige verdorvenheid en de ontdekking daarvan gaat een zondaar steeds meer en meer zicht krijgen dat hij Christus nodig heeft. Als profeet. Heren, ik weet niet te gaan en te staan. Ik weet de weg niet, Heren. Leer mij toch. Leer mij uw weg. Als priester. In de voorbeden. Nu kan ik het begrijpen, zou Petrus gezegd hebben. Dat Christus voor mij gebeden heeft dat mijn geloof niet ophouden. Als koning. Als je de kracht van de innerlijke verdorvenheid voelt, gemeend. Dan zal de Heere je uiteindelijk zover brengen dat je niet meer in eigen krachten kunt strijden. Maar dat je zegt, ik heb de kracht nodig van iemand anders. Van Christus. En zo zie je steeds meer de sluier van dat Christusbeeld afgeleiden in het leven van een zondaar. Dat is een geleidelijk proces. De Heere die maakt plaats voor de noodzakelijkheid van het werk van Christus. En zo gaat een zondaar steeds meer en zien. Ja, hij is de handelende persoon. Ik kan die enige troost beide in leven en sterven zelf niet vasthouden. En mij al zo bewaard. Dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En het is ook de almacht Gods gemeente die er garant voor staat dat een kind van God bewaard wordt. In het bundeltje der levenden bij de Heer. Zodat ze voortdurend verzekerd zijn van die enige troost. Beide in leven en in sterven, naar lichaam en ziel. En niet alleen maar het aan de ziel denken, jonge mensen, maar ook het lichaam. Ook wat het tijdelijke aangaat, maakt de Heere zijn kinderen voor 100% afhankelijk. Het wordt wel eens gezegd, vroeger waren de mensen veel meer afhankelijk. Zal het waar zijn? Een zondaar is van zichzelf niet afhankelijk, gemeente. Ook vroeger niet. We zijn allemaal doe-het-zelvers. Maar de Heere gaat zijn volk afhankelijk maken. Ook in 1994. Bij alle luxe die we hebben. Bij alle mogelijkheden die zich aandienen in deze wereld. Gaat toch de Heere zijn kind afhankelijk maken. Ook wat het tijdelijke aangaat. En in de gewone dingen hoor. In uw huishouding. In het opvoeden van uw kinderen. Op uw werk. Op school, jonge mensen. Dan laat de Heer het wel eens mislukken. Waarom? Ik had er zo voor gebeden, waarom? De Heer die wil zo graag dat je van hem afhankelijk wordt. Dat je hem in alles nodig hebt. Naar lichaam en ziel. En zo gaat een kind van God ervaren. Dit is de enige troost. Beide in leven en in sterven. Het is een dragend vlak dat voortdurend weer terugkomt. Waar je altijd weer op terug kunt vallen. Ja, maar zegt iemand, is nou een kind van God zich altijd bewust daarvan? Nee. Maar ook daar zorgt Christus voor. Dat is onze tweede gedachte. Wat Christus in hen doet. We hebben in de eerste gedachte gezien wat Christus voor hen doet. Betalen, verlossen en bewaren. Aan die drie woorden kun je het onthouden, jonge mens. Betalen, verlossen en bewaren. Maar wat gaat hij dan in hen doen? Verzekeren en van harte willig en bereid maken. Aan die twee woorden kun je de tweede gedachte vasthouden. Verzekeren en van harte willig en bereid maken. Wat Christus in hen doet, want het is Christus die het doet. Er staat waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Christus gaat dus ook in de zondaar werken door zijn Heilige Geest. Zodat die zondaar zich ook gaat bewust worden van datgene wat hem in Christus geschonken is. Het is hem namelijk geschonken in de belofte. In de belofte heeft een kind van God werkelijk de vergeving van zonden. In de belofte is een kind werkelijk verlost van alle heerschappij des duivels. In de belofte is een kind van God verzekerd van de bewaring des vaders. Maar het gaat om de toe-eigening ervan, de persoonlijke toe-eigening van de belofte. Zodat een kind van God zich dat ook bewust gaat worden dat het inderdaad voor hem is. En dat is een zaak van afbraak en een zaak van opbouwen. Dat er steeds weer en weer af wordt gebroken. Waar een kind van God ook na ontvangen genade zijn steun in zoekt. En aan de andere kant, dat een kind van God steeds meer en meer geworpen wordt op Christus. Hoe doet de Heilige Geest dat? Er staat in de schrift in 1 Korinthe 2 vers 12, dat is een hele duidelijke tekst in dit verband. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ze zijn geschonken van God. In de wedergeboorte staat een kind van God voor rekening van Christus. Maar nu gaat de Heilige Geest, die gaat in een kind van God werken, zodat ze het ook gaan weten wat hun geschonken is. Ze zijn door de Heilige Geest verzegeld. Het is de eerste gave die de Heere geeft aan al zijn kinderen. De persoon van de Heilige Geest in het hart. De Heer Jezus die zegt ook, ik zal u een andere trooster geven. En die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Die zal woning bij u maken. Die komt daarin wonen. En jongens en meisjes, dat merk je toch als iemand in gaat wonen. Als iemand te gast komt bij u. En die zegt, ja, maar ik ga voortaan hier wonen. Dat ga je toch merken? Zo'n iemand kom je toch tegen in huis? Zo'n iemand zit toch telkens aan tafel? En zo is het in het leven van een kind van God ook. Als de Heilige Geest gaat inwonen in de ziel, dan gaat dat niet buiten een kind van God om, maar dat merkt een kind van God. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat zijn verstand verlichten. Zodat hij gaandeweg meer zicht gaat krijgen in de schrift. In het handelen van God. In het handelen van God met zijn volk. Hij gaat zicht krijgen op de dingen die des geestes God zijn. Die gaat hij verstaan. Die gaat hij opmerken. Jonge mensen, merkt u zo'n ontwikkeling wel eens in je leven? Ouderen in ons midden, merkt u dat? Of is het doods? Vordert u niet? Als het gaat om de kennis van de schrift en dan niet verstandelijk, maar ook bevindelijk. Dat u gaat merken dat uw hart verklaard wordt in de schrift. Dat uw weg naar voren komt in de schrift. Door middel van de prediking. Het is de Heilige Geest die opmerkzaam maakt. Die zegt, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Het is immers een psalm. Een psalm geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is niet maar een opmerking van David. David die zegt niet, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Maar het is de Heilige Geest in David die zegt, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het is de Heilige Geest die het gebed werkt in het hart van David. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Het is de Heilige Geest die op een verborgen wijze in de zon daar werkt. Zodat hij steeds meer en meer verzekerd gaat worden van die enige troost beide in leven en in sterven. Dan gaat de Heilige Geest die gaat laten zien. Maar luister eens, dat is ook voor u hoor. Dat is ook voor u. En de mate waarin het verzekerd wordt, dat wordt niet voorgeschreven. Er zijn kinderen van God die hun hele leven lang doodbrakende zijn. Zoals Heman in psalm 88. Toch zegt Heman ook in diezelfde psalm dat de Heere zijn heil is. En de hele psalm is ene klacht. Hij is doodbrakende van zijn jeugd af aan. En toch zegt hij, de Heere is mijn heil. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest, met eerbied gesproken, zegt in het hart, hey man, wees eens eerlijk. Wat ligt er nou diep op de bodem van je hart? Wie is nu je heil? Het heil is des Heeren. Jazeker. Maar er zijn ook kinderen die mogen komen op de hoogtepunten van de apostel Paulus. Dat ze zeggen, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus.
Daar is de Heilige Geest. Daar is God vrij in, maar hij doet het wel.
En daarom enige mate van zekerheid moet er zijn, gemeente. En dit is ook met name tegen het pausdom in. Want de Roomsen die zeiden, je moet het altijd maar afwachten hoe het met je afloopt. Niet zo gauw het beste denken van jezelf. Eerder het kwaadste. En als je zo zeker bent, dat is wel een vorm van brutaliteit en vermetelheid. Dat zeiden de Roomse gemeente.
Wees eens eerlijk. Zeggen wij dat vaak ook niet.
Kennen we dan wel het werk van de Heilige Geest? Zou de Heere dat nou willen? Dat een kind van God aan deze kant van het graf nooit verzekerd zou kunnen worden van die enige troost? Ja, maar er is zoveel inbeelding. Dat is ook zo. Er is veel oppervlakkige godsdienst. Die het zomaar kunnen toe-eigenen en zomaar kunnen zeggen. En ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus. Maar dat ontslaat ons nog niet om er zelf naar te staan. Om er iets van te leren kennen, gemeente. Wat is dan het kenmerk? Waarin komt dat dan uit? Beste kenmerk is de heiligmaking. De heiligmaking. Want dat zegt hier onze catechismus ook. Hij verzekert van het eeuwige leven en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Het komt openbaar in de vrucht. Want de mondchristen kan best wel iets over zijn ellende vertellen hoor. En die kan ook nog wel iets vertellen over een verlosser, maar die kan geen vruchten maken. Vruchten die uit hem gevonden worden. Want die vruchten die komen uit hem. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die kan een dode zondaar niet maken. En daarom als u meer zekerheid wil hebben in uw leven. Dan zegt onze Dordtse leerregels, degene die dan niet zo verzekerd zijn en die zekerheid nog niet zo in zich gevoelen. Dat is Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 16. Lees het thuis maar eens een keer na. Dan zegt daar de Dordtse leerregels zo heel mooi. Dat ze dan toch naastig de middelen moeten waarnemen om tot meer zekerheid en helderheid te komen. Of ze ook deel hebben aan die enige troost, beide in leven en in sterven. In de middellijke weg. Het opkomen naar Gods huis. Het luisteren naar de prediking. Het lezen van goede boeken. Het staan naar heiligmaking in uw leven. Het strijden tegen de zonde. Dat tere gebedsleven handhaven. En roepen en vragen. En in die weg wil de Heere de zekerheid gaan geven. Want de Heere Jezus die zegt in zijn woord. Die mij lief heeft. Die bewaart mijn geboden. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Kijk, daar heb je de volgorde. Nee, dat is geen voorwaarde. Maar dat is het leven in de vreze Gods, gemeente. Leven in de vreze Gods. En er zijn kinderen van God die dat leven wel kennen. Dat leven in de vreze Gods. Een aanklevend leven hebben. Een strijd met de zonde en met de vorst der duisternis. En die strijd is hun niet vreemd, maar ze durven het zichzelf niet toe te eigenen. Maar in die weg zal er toch een moment komen dat de Heilige Geest ook voor u die enige troost zal ontsluiten, zodat u zicht krijgt op Christus. En dat Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij vergeving van zonde heeft verworven. Om een beeld te gebruiken, jonge mensen. Het is een bekend beeld. Als de PTT komt met een pakket
aan de deur. En de postbode zegt, kijk, dat is voor u. Dan is dat pakket helemaal voor u. Maar dat moet uitgepakt worden. En dan gaat u pas zien wat erin zit. En met eerbied gesproken. Christus zegt tegen al Gods kinderen. Dat is voor u. Vergeving van zonde, betaling, verlossing, bewaring. Wat Christus voor u doet. Maar wat Christus in u doet. Dat is het uitpakken. Met eerbied gesproken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest steeds meer en meer gaat zien wat voor u is. En dan eindigt u in het wonder dat u zegt, Heer, is dat voor mij? Dat heb ik toch niet verdiend, Heer? En zo wordt een zondaar door het afbrekende werk van de Heilige Geest, maar ook door het opbouwende werk van de Heilige Geest, steeds meer en meer klaar gemaakt om straks afscheid te nemen van het leven. Van harte willig en bereid maakt. Bereid om de Heere te dienen. Ik zal u hartelijk dienen, Heer. Maar ook bereid maakt om straks deze aardse tabernakel af te leggen. En straks te gaan naar het gebouw dat niet met handen gemaakt is. Dat gebouw met dat vaste fundament op het dierbare bloed van Christus. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen met gebed. Heren, zo komen wij tot u aan het einde van deze diensten om uw naam te danken dat u ons dit hebt gegeven. Dat we nog mogen komen onder de prediking van uw woord en dat u ons nog de catechismus hebt gelaten. Daar er toch vele kerken zijn waar vroeger wel de catechismus werd bepreekt, die afscheid genomen hebben van dit leerboek dat onvervangbaar is. En heren, nu hebben we samen geluisterd naar het antwoord van vraag en antwoord 1. En daar heeft een kind van God nu zijn hele leven lang voor nodig om dit antwoord niet alleen uit het hoofd, maar ook bevindelijk te leren. En heren, dan zijn er die maar heel weinig van leren, maar er zijn er ook die er veel van leren. Maar toch geldt het van al die leerlingen dat zij weten dat zij van eigenaar veranderd zijn, dat ze niet langer meer van zichzelf zijn. En niet langer meer onder de heerschappij des duivels verkeren. Maar dat ze van eigenaar veranderd zijn. En wij bidden u of u wilt zijn met degene die nog niet van eigenaar veranderd zijn in ons midden. O, wilt u ze ontroven van de hel. Grijp ze toch in het hart, heren. Nu zij het toch gehoord hebben wat die enige troost is bij het in het leven en in het sterven. Dat ze zo de kerk niet uit zouden gaan. Bind toch de ernst van die zaak op hun hart. Wel gehoord van die enige troost. Er niet in gedeeld. Zou u het werk van de Heilige Geest willen paren aan de prediking van uw woord. Heren, ga in het bijzonder met hen die gedrukt worden door kruis en verdriet. Wilt u de komende week met ons zijn? Geef ons nieuwe krachten om ons werk weer te doen. Bewaar ons voor de zonde. Neem onze dank aan en vergeef al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 108. Het zesde vers. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad, o God, die ons verstoten had? Gij, die met onze legerschaar ten strijd niet uittoogt in gevaar. O God, wiens gramschap ons deed vrezen, wiens gunst ons troost, zult gij het niet wezen? Het zesde vers van Psalm 108. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.